Goedemiddag gemeente, hier in de kerk, thuis als u meekijkt via internet, gasten onder ons, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de Stilok-luisteraars. U bent verbonden met de christelijk gereformeerde Prielkerk. Ook deze middagdienst wordt geleid door student J.A. de Kok uit Apeldoorn. Wij lezen uit de Bijbel in deze dienst 2 Timotheus, 2 Timotheus 1, vers 3 tot en met 18. Het thema van deze dienst is geloof zonder schaamte. Zoals vanmorgen al afgekondigd, zijn volgende week de wijken 3, 4 en 5 uitgenodigd. En in de middagdienst de wijken 6, 7 en 8. Ook gasten zijn hartelijk uitgenodigd. Naar aanleiding van de verwoestende explosie in Beirut afgelopen dinsdag en de verschrikkelijke gevolgen hiervan voor de inwoners van Beirut en Libanon, wordt er komende zondag 16 augustus een noodhulpcollecte gehouden. De opbrengst zal onder andere via Dorcas en andere christelijke organisaties daadwerkelijk ter plaatse besteed gaan worden. Een vriendelijk verzoek van de diaconie om bij het overmaken van uw bijdrage expliciet te vermelden dat dit voor de noodhulpcollecte van Beirut is. Aanvullende informatie wordt op de komende zondagsbrief vermeld. Collecten. Er worden zoals gebruikelijk een drietal collectes gehouden. De eerste is voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kas, onderlinge bijstand en advies, en de derde collecte is voor het bouwfonds. Jij kunt uw collecte overmaken op het rekeningnummer van de kerk, vermeld op de zondagsbrief en zichtbaar en wat zichtbaar is op uw scherm. Laten we nu gaan zingen op Psalm 122, vers 1. En de kerkraad wenst u allen, waar u zich ook bevindt, een rijk gezegende dienst toe.
Ook aan het begin van deze middagdienst spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting in de naam van de Heer is. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar zingen van Psalm 84, vers 1 en 2, over het thuis zijn bij de Heer. Gaan we nu samen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En vervolgens bezingen we met Psalm 91 vers 1, of Psalm 89 vers 1 moet ik zeggen, Gods waarheid en zijn trouw. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we de Heer nu bidden om zijn zegen als we zometeen naar zijn woord luisteren. En als we met elkaar proberen om, hoe gebrekkig dat ook in deze samenstelling moet gaan, de lofzang gaande te houden. Zullen we met elkaar bidden? Heer onze Vader in de hemel, we komen tot u. En we danken u dat we bij u welkom zijn, dat we tot u mogen gaan door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus. En dat doen we, heren, terwijl het heel heet is. Buiten en ook binnen hebben we er last van. We willen u vragen of u ons toch concentratie wil geven. En nog meer dan concentratie hebben we ook geloof nodig. Heren, u gaat spreken. En we gaan van u horen. Helpt u ons dan om te luisteren? Wilt u met uw geest aanwezig zijn in ons midden? Dat uw geest rijkelijk mag werken. En uw geest is hier, want dat belooft u zelf. We willen u vragen, heren, of we uw stem mogen verstaan. En of we verder mogen worden geholpen in onze weg met u. Door dit leven. Wilt u zo ons nabij zijn, heren? We verdienen het niet dat we hier samen mogen komen. We verdienen het niet om van u te horen. We verdienen niets van u. Maar Heer, u wil het geven, uit genade. En daarom bidden we in Jezus' naam. Amen. We lezen nu met elkaar uit Gods woord, uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 18. En vervolgens zingen we Psalm 22, vers 7 en 11. En dan gaat het met name over de tweede helft van vers 11. Ik sluit aan bij de schriftlezing, waarin het gaat over het vrijmoedig getuigen van wie de Heere is. Na de schriftlezing zingen we Psalm 22, vers 7 en 11. We lezen met elkaar 2 Timotheus 1, vers 3 tot en met 18. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, dan verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. En daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is, en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam me niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Dit weet u, dat allen die in Azië zijn zich van mij hebben afgekeerd. Tot hen behoren Phygellus en Hermogenes. Mogen de Heer aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft me gevonden. Mogen de Heer hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. Na de verkondiging zingen we van Psalm 119, vers 10 en 23. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Je schamen. Ik vermoed dat we dat allemaal wel eens doen. Je schamen. Jongens en meisjes, als de juf je een vraag stelt en je geeft een verkeerd antwoord, wat kan je dan schamen, hè? Misschien ken je dat gevoel wel, dat je wel door de grond kan zakken van schaamte. Of jongeren, als je op je telefoon ziet hoeveel schermtijd je wel niet had afgelopen week, dan zou je je kunnen schamen. Het is maar goed dat niemand het ziet, denk je dan. Er zijn allerlei redenen waarom je je zou kunnen schamen. Je kan je schamen voor je uiterlijk. Je kan je, als je jong bent, schamen voor je ouders, omdat ze een beetje gek zijn voor je gevoel. En ook wij, volwassenen, kunnen ons voor van alles en nog wat schamen. Voor bepaalde gedachten bijvoorbeeld, waarvan je denkt, het is maar goed dat niemand dit van mij weet. Ja, als ik u zou vragen naar een moment dat u zich schaamde, nou, ik ben er vast van overtuigd dat we dan allemaal wel wat zouden kunnen bedenken. Ja, we weten allemaal hoe schaamte voelt. Maar wat is het nou eigenlijk? Nou, schaamte, dat is dat je iets van jezelf liever verbergt dan dat je er open over bent. Omdat je aanvoelt dat andere mensen het misschien gek vinden. Of er negatief op zullen reageren. En ook in het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen gaat het over schaamte. Wij leren vandaag uit Gods woord dat je je ook kan schamen voor je geloof. En dat betekent dat je je geloof liever voor jezelf houdt, dat je er liever niet over praat, dan dat je er open over bent. En wij worden opgeroepen vandaag om dat juist niet te doen. Om ons niet te schamen voor ons geloof. Lees maar mee in vers 8. Het vers dat centraal zal staan in de verkondiging. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. En ook niet voor mij zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Beste Timotheus, schrijft Paulus, zorg ervoor dat je je nooit gaat schamen voor de Heer Jezus. Je bent christen, kom daar dan ook openlijk voor uit. Ook al heb je het idee dat mensen je misschien zullen uitlachen, ook al denk je misschien dat mensen je belachelijk zullen vinden, spreek goed over de Heer. Wees open over wat je gelooft en schaam je nooit voor je geloof. Wij gaan in de verkondiging met elkaar luisteren naar wat dat voor ons betekent. Het thema van de preek is geloof zonder schaamte. En we luisteren hiernaar aan de hand van twee punten. Het eerste is geroepen tot getuigen. En het tweede is gesteund met kracht. Het eerste is dus geroepen tot getuigen. Als Paulus deze brief schrijft, dan zit hij in de gevangenis. Nou, zo heel spannend klinkt dat meestal niet in de kerk, want ja, hij zat wel vaker in de gevangenis. Maar op dit moment zit hij wel op een hele eigenaardige manier in de gevangenis. Anders dan we van hem gewend zijn. In hoofdstuk 4 van dit Bijbelboek leren we dat Paulus verwacht dat hij binnenkort gaat sterven. En dat betekent, als je er goed over nadenkt, dat dit het moment suprem is in de voortgang van het evangelie naar Pinksteren. Want Paulus, de man die zoveel had betekend voor de Here, die zoveel mensen bekend had gemaakt met hem, hij gaat weg. En hoe moet dat ooit verder? Nou, Paulus kennende zal hij daar goed over hebben nagedacht. Aan het einde van zijn leven zal die vraag hem behoorlijk bezig gehouden hebben. En dan kan je denken aan een ondernemer die eraan denkt om aan het einde van zijn werkzame leven te stoppen met zijn bedrijf. Hoe moet dat nou verder met de zaak? Vraagt zo iemand zich af. Nou, zo vroeg Paulus zich af hoe het verder moest met de zaak van de Here. En dan kwam hij op het idee om het stokje over te geven aan de volgende generatie. En zo kwam de jonge Timotheus in beeld. Maar het gekke is dat Timotheus geen voor de hand liggende kandidaat was. Ten eerste was hij betrekkelijk jong. Daarnaast leren we hem in de Bijbel kennen als iemand die behoorlijk verlegen is. Ergens in een brief aan Korinthe schrijft Paulus dat ze ervoor moeten zorgen dat Timotheus zonder vrees bij ze zou kunnen zijn. Blijkbaar was Timotheus best verlegen van zichzelf. En ten derde liet zijn gezondheid te wensen over. Want Paulus schrijft in zijn eerste brief aan Timotheus dat hij wat meer wijn moet gaan drinken voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. Met Paulus de diëtist. Maar we hebben hier dus te maken met een jonge, verlegen, zwakke kandidaat die het vertrouwen krijgt van Paulus, die het vertrouwen krijgt van de Here. Iemand die in onze wereld misschien wel een jaar of langer had moeten wachten voor een baan onder zijn niveau, krijgt het vertrouwen van de Here. En waarom nou? Nou, omdat er andere kwalificaties zijn die in Gods Koninkrijk veel belangrijker zijn dan je gezondheid, of dan hoeveel geld je hebt, hoe je je voordoet. Timotheus, zo lezen we in vers 5, komt uit een gelovige familie. En via zijn oma en zijn moeder leerde hij wat het betekent om de Heere Jezus te volgen. Ik vind het best bijzonder dat het zo expliciet in de Bijbel staat. Wat een bemoediging voor alle oma's en moeders in ons midden. Paulus heeft het zelfs over het ongeveinsde geloof van Timotheus. Timotheus zat niet hier in de kerk omdat dat moest, maar omdat hij de Heere lief had. Niet uit gewoonte, nee, hij had de Heere lief. En je kon het aan hem zien. En door de jaren heen ontwikkelden Paulus en Timotheus best wel een hele bijzondere band. Paulus noemt Timotheus in vers 2 zelfs zijn geliefde zoon. En alleen als je zo'n vertrouwensband met iemand hebt, dan kan je de zaak ook echt overgeven. Ja, ook daarin lijkt Paulus best wel op iemand die zijn familiebedrijf over wil doen. Ook al zijn er kandidaten die veel betere kwalificaties hebben, je kan alleen je zoon echt vertrouwen. En Timotheus was echt te vertrouwen. De volgende stap is vervolgens om je zoon voor te bereiden op de bedrijfsovername. En ook dat heeft Paulus geregeld, lezen we in onze tekst. Hij heeft zijn opvolger de handen opgelegd, lezen we in vers 6. En dat deed hij midden in de gemeente van Efeze. Waar Timotheus een soort van eerste ouderling en vooral ook een evangelist mocht worden. Paulus die legde hem de handen op. Zoals Mozes ook ooit zijn opvolger Jozua de handen op had gelegd. Zodat iedereen kon zien dat dit de man was die de Heer op deze plek had gezet. Ja, Timotheus wist wat de Heer van hem vroeg. Hij was geroepen om te getuigen van de Heer. En uiteindelijk is dat vooral wat Paulus zijn opvolger voorhoudt. En God spreekt deze woorden ook tot jou. Ook tot u. Tot iedereen die ook maar iets ziet in de Heere Jezus. Ook al durf je het nauwelijks van jezelf te zeggen dat je een kind van God bent. Ook al is je geloof nog zo zwak. Als je hem nodig hebt gekregen, als je iets in hem ziet, schaam je dan niet voor het getuigenis van de Heere. Je zou die woorden ook kunnen vertalen met: schaam je er niet voor om van de Heere te getuigen of te vertellen. Want je bent ertoe geroepen. God vraagt het van je. En blijkbaar moest Timotheus hiervoor gewaarschuwd worden. Blijkbaar was het best het risico dat hij zich zou schamen. En dat klopt ook als we verder lezen, want er stond hem heel wat te wachten. Paulus voegde in vers 8 toe: schaam je niet, maar leid met mij verdrukking om het evangelie. Dat zijn harde woorden. Paulus in de gevangenis. Timotheus, jij zal ongeveer hetzelfde meemaken. Leid met mij verdrukking om het evangelie. Beste Timotheus, jij wordt mijn opvolger in Efeze. Jij gaat de mensen onderwijzen. Je gaat de dwaalleraren bestrijden. En je gaat christenen opvoeden in de rechtvaardigheid. En het is heel belangrijk dat je je taak serieus neemt. En dat je je niets aantrekt van de mening van mensen die helemaal niks met Gods waarheid van doen willen hebben. Paulus zegt het verderop in deze brief. Timotheus, volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Wees sterk. Schaam je niet voor het getuigenis van de Heer. Ook al zul je net als mij verdrukking tegenkomen. Nou gemeente, erg aantrekkelijk klinkt dat niet, hè? Het hele verhaal. Wat vindt u nou van die woorden van Paulus? Je zal verdrukking meemaken. Je zal het heel lastig hebben. Eigenlijk nauwelijks een bemoediging in deze woorden. Maar tegelijkertijd is Paulus wel heel eerlijk, of niet? Ook richting ons. Want een getuigende levensstijl is op het eerste oog niet aantrekkelijk. En nog helemaal niet makkelijk. Maar het is het wel waard. En alleen in het evangelie van de opgestane Heer Jezus leren we dat inzien. Jezus is echt opgestaan, zegt Paulus in hoofdstuk 2 vers 8. Daar gaat het om. En een christen deelt nu al in die opstandingsvreugde. En in de opstandingskracht. Die vreugde en die kracht die ooit eens volmaakt zullen zijn. En daarvoor leid ik verdrukking, zegt Paulus. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen. Opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Eigenlijk komt het hierop neer. En ik hoop dat u dat mee kan zeggen. Paulus zegt, ik gun het iedereen zo om de Heer Jezus te leren kennen. Want ik heb alles verloren en ook opnieuw gewonnen in de Heer Jezus. Vergeving, liefde, genade, levensvreugde, zaligheid, alles. En waarom zou ik me dan voor hem schamen? Kijk, we hoeven niet allemaal kerkleider te worden. Zoals Timotheus dat was. Maar de Heer vraagt wel van ons allemaal om ons niet te schamen voor wat wij in de Heer Jezus hebben gevonden. Ja, de Heer vraagt van ons om christen te zijn. Thuis, op je werk, op school, online, noem maar op. En schaam je nergens voor hem. Ik moest bij deze tekst terugdenken aan de tijd dat ik naar de middelbare school ging. Een openbare school was dat. En ik weet nog heel goed hoeveel schaamte ik kende. Van mijn gevoel was er helemaal niemand christen in mijn omgeving. En ik durfde het aan niemand te vertellen. Bijna niemand kwam het van me te weten. En soms loog ik er bewust over. Of antwoordde ik afwijkend als het gesprek erop kwam. Ongetwijfeld zullen de mensen in de kerk zitten die dat herkennen. Je voelt je een buitenstaander. En je voelt je alleen staan. Maar, zegt iemand, wat nou als ik wel naar een christelijke school ga? Waar het heel normaal is dat ik naar de kerk ga. Waar zou je je dan voor moeten schamen? Wat betekenen deze woorden als het heel normaal is om christen te zijn? Nou, ook dan vraagt de Heer van jou om van hem te getuigen. En dat is niet makkelijker, omdat je simpelweg in een christelijke omgeving zit. Nee, ook jij, ook u kent waarschijnlijk een soort schroom of een soort schaamte over wat er diep van binnen in je hart leeft. Ja, wie van ons spreekt daar heel makkelijk over vanuit zichzelf? Niemand toch? Maar beste mensen, en dat is wat Paulus Timotheus zo voorhoudt en ook ons vandaag. Hij is het zo waard. Denk aan de preek van vanochtend. Over Gods onbegrijpelijke goedheid. Als jij nou de Heer Jezus hebt leren kennen, dan weet jij van zaligheid, van vreugde, van eeuwig geluk. En dan heb je alles wat je nodig hebt. Voor dit leven en voor het leven zometeen. En dat gun je toch aan alle mensen om je heen. Ik vind zoveel vreugde, zoveel goeds in mijn God, zegt een christen, dat ik het niet voor mezelf kan houden. En dan wordt het met Psalm 34 Proef en zie toch dat de Heere goed is. Ja, met die woorden in je hart kijk je dan naar je collega's, naar klasgenoten, studiegenoten, naar de mensen om je heen. En je verlangt er zo naar dat zij dat ook gaan proeven. Wie je ook bent, hoe jong je ook bent, hoe verlegen en zwak je ook bent, net als Timotheus. Laat dat verlangen nou toch je schaamte overwinnen. Want wees eerlijk, beste jongeren. Je hebt echt wel contact met de Heer. Je bidt en je leest uit je Bijbel. Maar met wie heb je het er nou over? Erover praten met de Heer, dat gaat niet bepaald vanzelf. Ik bedoel, erover praten met je vrienden gaat niet bepaald vanzelf. Thuis heb je het er ook niet zo makkelijk over. Nou, dat is wat Paulus bedoelt met schaamte. En u die wat ouder bent, wellicht een generatie die niet zo makkelijk spreekt over wat er in het hart leeft. Maar als u ook maar iets hebt geproefd van de goedheid van de Heere Jezus, dan wilt u daar toch van uitdelen. En denk eens aan hoe de Heere Jezus naar onze schaamte kijkt. Hebben wij enig idee hoeveel verdriet we de Heere doen als we ons voor hem schamen? Jouw geliefde, Jezus, je schaamt je toch niet voor je geliefde? Dat doe je gewoon niet, dat is ondenkbaar. Dan doen we hem zoveel verdriet. Dan stellen we hem zo teleur. Dan zondigen we zo diep. Laten we ons hiervan bekeren, broeders en zusters. Laten we ons niet langer voor hem schamen. Want Jezus zegt het zelf in Marcus 8... Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondige geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Nou, volgens mij is wel duidelijk dat er iets moet veranderen in onze levens. De opdracht is heel duidelijk. Schaam je niet voor hem. Maar hoe dan? Ja, die vraag die kent u waarschijnlijk wel. Die vraag die komt op uit een soort radeloosheid waar velen van ons mee zitten. Ik schiet zo tekort richting de Heere. Ik heb zo gefaald in het getuigen richting mijn familie, richting mijn vrienden, richting anderen. Op werk praat ik er ook nooit over. Geen idee hoe ik hier ooit uitkom. En dan komen we bij het evangelie. Tweede punt, gesteund met kracht. Broeders en zusters, we hebben een duw in de rug nodig. Want wat kunnen wij ons machteloos voelen in deze seculariserende maatschappij? Ja, de Heere kan jouw hart misschien wel ingewonnen hebben. Maar waar zie ik dat nog bij anderen gebeuren? Zo weinig. Het lijkt erop dat het evangelie krachteloos geworden is. En wie ben ik dan om van hem te getuigen? Om mensen te vertellen dat ze de Heer Jezus nodig hebben. En dat hij hun hart wil vernieuwen. En dat dat echt goed nieuws is. Wie ben ik dan? Ja, waarschijnlijk heeft Timotheus zich dat ook afgevraagd. Ik ben van mezelf verlegen, ik ben zwak, ik ben nog veel te jong. En moet ik dan deze onmogelijke taak op me pakken? Moet ik de kerk in Efeze leiden, te midden van dwaalleraren, ongeloof, vervolging en geloofsafval? Paulus drukt het zijn geliefde zoon op het hart. God rust jou toe, Timotheus. Hij doet het in jouw leven. Daarover lezen we in vers 7. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Broeders en zusters, getuigen gaat niet zonder Gods vernieuwende werk in ons hart. Als wij als Nederlandse christenen maar een beetje radeloos met de handen in het haar zitten, dan verandert er nooit wat. Maar in Gods geest is kracht en liefde en bezonnenheid. Laat hem je hart, je hele leven vernieuwen. Want je hebt bezonnenheid nodig. Je zou kunnen zeggen zelfbeheersing. Ja, een christen weet waar hij voor leeft. En beheerst zich in alles om de Heer te gehoorzamen en om zo vruchtbaar mogelijk te zijn. Voor de Heer. Zoals een hardloper die zich in alles beheerst. Die precies weet waar hij mee bezig is om zijn sportieve doelen te behalen. Je hebt ook liefde nodig. Het Griekse woord agape. Dat is zelfopofferende liefde voor de mensen om je heen. Maar bovenal heb je kracht nodig. Om je niet te schamen. Want dat woord kracht, dat wordt in vers 8 herhaald. Schaam u niet voor het getuigenis van onze Heer, maar leid verdrukking overeenkomstig de kracht van God. En we zien in het leven van Timotheus wat dat uitwerkt. Timotheus is getransformeerd van een verlegen, een zwakke jongen naar een kandidaat die er wat Paulus betreft klaar voor is. Ja, wat geen enkele lifestyle coach ooit had kunnen doen in het leven van deze man, dat heeft de Heilige Geest gedaan. Maar vraag je je af, hoe doet de Heilige Geest dat dan? Ik zou ook wel zo'n geest willen die Timotheus heeft gekregen. Ik wil van mijn zwakte af. Ik wil ook sterker in mijn schoenen staan, mijn geloofsschoenen staan. Maar hoe doe ik dat dan? Nou, lees daarover maar mee in het eerste vers van het volgende hoofdstuk. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Wat Jezus heeft gedaan, dat is een bron van onuitputtelijke kracht. Een bron die nooit opdroogt. En hoe meer je daar voor jezelf van onder de indruk raakt, des te sterker ga je in je schoenen staan. En dan is het de Heilige Geest die jou genadig van kracht voorziet. Hoe doe je dat? Nou, elke dag aan zijn voeten zitten. Kracht putten uit Gods woord en zijn Heilige Geest in je hart laten werken. Dan word je gesterkt. En uiteindelijk gaat het daarom, beste christen, dat je uit de kracht van God leeft. En als je dat doet, dan zal je aan de ene kant verdrukking meemaken. Want de christen heeft het niet makkelijk. Je raakt teleurgesteld in de mensen om je heen. En je ondervindt tegenstand op het moment dat je mensen vertelt over de Heer Jezus. Maar aan de andere kant, en dat is het bemoedigende, is de uitkomst zeker. Want het is niet je eigen werk, dat getuigen van Hem. Het is zijn werk. Jij bent dus ook niet verantwoordelijk voor het eindresultaat. Dat is Hij, je hemelse opdrachtgever. Jij bent er alleen voor verantwoordelijk, je bent ervoor geroepen om te doen wat Hij van je vraagt. En het mooie is dat Hij je er zelf de kracht voor wil geven. We lezen daarover in vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dat wat God van u vraagt, van jou vraagt, waarvan je denkt, ja, daar ben ik echt veel te zwak voor, dat kan ik niet. Dat zal Hij zelf waarmaken in je leven. Het is zijn roeping, het is zijn voornemen en het is zijn genade. En het is ons gegeven in Christus Jezus. En als je dat gaat zien, dan mag je met de bekende woorden van Paulus zeggen: alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Er is kracht in het bloed van het Lam. Voor al onze schaamte, voor al onze zwakheid. Zoveel kracht. Zelfs in het moerbeidal mag je dan van kracht tot kracht steeds voortgaan, omdat God zelf je bron is. Broeders en zusters, laten wij ons voor de komende week en voor de rest van ons leven het volgende voorhouden. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Amen. Laten we opnieuw tot de Heere bidden. Heer onze Vader in de hemel, we mogen bij u komen. En als we bij u zijn, dan is het goed. Maar we belijden u, Heere, dat we er niet altijd open over zijn naar de mensen om ons heen. Hoezeer we met u leven, met de dingen van u, Heere, we zijn er wel mee bezig, maar wat vinden we het lastig om er met anderen over te spreken. En we willen u vragen of u ons allen toe wil rusten met uw Heilige Geest. Of u ons kracht wil geven om onze schaamte te overwinnen. Heer, we belijden onze zonden hierin. Wat schieten we als gemeente, wat schieten we als Nederlandse christenen tekort? En dat is ook heel persoonlijk. Wat schieten we tekort, Heer? We willen u vragen of u uw Heilige Geest wil geven. Om ons tekort aan te vullen. We willen u ook vragen, Heer, of u naar onze gebeden wil luisteren als we bidden voor de wereld om ons heen. We willen u vragen of u zich wil ontfermen over de situatie in Libanon, waar zoveel ellende is. Waar zoveel mensen het slachtoffer zijn geworden van een bizarre explosie. We willen u vragen, Heer, of u zich wil ontfermen, of u wil geven wat nodig is om de juiste hulp te geven. We willen u ook vragen, Heer, of u bij diegene onder ons wil zijn die in het bijzonder worstelen met deze schaamte. Jongeren die zich schuldig kunnen voelen en ook niet zo goed weten hoe het verder moet. Heer, wilt u hen duidelijk maken dat ze bij u altijd welkom zijn en dat u ze wilt toerusten. Ouderen, heren, die het gevoel hebben dat ze zo tekort hebben geschoten, wilt u hen ook troosten en wilt u hen de juiste weg wijzen. Ook een weg van vergeving, van heling, van verzoening. Ja, heren, wilt u ons allen genadig zijn, ook de komende week in alles wat we doen. Helpt u ons om te leven met het oog op u en ook met het oog op onze naasten. Dat we van uw werken mogen vertellen. Heren, dit alles bidden we u in de naam van onze Heiland, Heer Jezus. Amen. Ik wijs u er graag op dat u uw gaven kunt overmaken op de bankrekening van de kerk. En ter afsluiting van deze dienst zingen we opnieuw twee versen van Psalm 84 over de kracht waarmee we de komende week in mogen gaan. De kracht van de Heren. Laten we de Heere nu bidden om zijn zegen. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.